De gezamenlijke kerkenraden heten u en jou hartelijk welkom bij de uitzending van deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. De schriftlezing voor vanavond is uit Jesaja 40 en we lezen ook zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus. Kerkdiensten, aanstaande zondag 3 mei, DV in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Rozeboom uit Kesteren voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 de heer Rietveld uit Ridderkerk. Voorbeden. Vanmorgen is in de leeftijd van 86 jaar overleden Grietje Groeneveld Biesheuvel. Ze woonde in het slot Te Gameren. De begrafenis is aanstaande donderdag na een rouwdienst in Rehoboth die om 1:30 begint. Collecte. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is in Bruchem bestemd voor de instandhouding van de eredienst en voor Kerkwijk bestemd voor het onderhoudsfonds. En op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te geven en u kunt uiteraard ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. De voorzang vanavond is Psalm 103, vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. De kerkenraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 89, het 19e vers. In dit vers zingen we in verband met het overlijden van mevrouw Groeneveld, gedenkend aan onze vergankelijkheid, ook in meeleven met de familie. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Psalm 89, vers 19. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 65, het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. Psalm 65, vers 4. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, u de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, u de Almachtige en de Barmhartige, u roepen wij ook deze avond aan als onze Vader in de hemel. Wij bidden van u, geef dat uw naam wordt geheiligd, dat uw koninkrijk komt, dat uw wil zal gebeuren, zoals dat in de hemel is, dat het ook op de aarde zo zal zijn. Heren, en dat bidden wij ook voor deze avond, in deze eredienst, al zijn we verspreid, al voelen we ons als gemeente verstrooid. We danken u dat we toch ook samen de schriften mogen openen en in ons gebed onze hoop op u kunnen stellen. En wij bidden dat u ook met uw Heilige Geest deze avond weer bij ons bent. Op de plaatsen waar mensen luisteren. Alleen of met z'n tweeën, of als gezin, hier in de kerk. Mensen die anders altijd hun plek innemen in de kerk, in Kerkwijk of in Bruchem. Mensen die misschien weinig diensten meemaken. Mensen die altijd al hun plek thuis innemen om naar de dienst te luisteren. Heren, wie we ook zijn, u kent ons. Hoe onze levensweg is, wat de vragen van ons hart zijn, onze twijfels, onze zonden. Wij bidden van u dat u ons allen genadig bent. Dat bidden we ook voor elkaar. Strek uw zegen uit voor heel de gemeente, die ook nu onder het woord zal zijn. En betoon daarin uw grote kracht en genade dat u onze harten opent. Dat u met uw Heilige Geest doordringt tot in onze ziel. Dat uw woord ons tot leven roept en trekt. Zoals het woord van Jezus Lazarus uit het graf riep. Dat u zo spreekt. En dat wij zo mogen leven. Om u groot te maken. Om u te kennen en lief te hebben. Dat we gesterkt worden in geloof. Dat we vruchten zullen dragen. Dat we u als schepper, verlosser, voleinder, u de eeuwige en enige God mogen kennen en eren. Heere, zegen daarvoor uw woord, als we de schrift openen en lezen uit de Bijbel. Zegen wat we zingen en belijden. Maar ook de bediening van het woord in deze leerdienst. Dat onze ogen open mogen zijn voor wie u bent. En we ook ons afwenden van houvast buiten u. Dat u onze enige rots bent. En hoeveel mensen ook voor ons kunnen betekenen in uw liefde en trouw. En daar danken we u voor. Dat de diepste grond van ons bestaan toch uw eigen woord en uw belofte dat u zelf het bent. In Christus, de Verlosser. Heere, vergeef ons genadig al onze ongerechtigheid. Ons ongeloof, onze ontrouw. Onze hoogmoed, onze liefdeloosheid, onze koudheid. Heere, wilt u in dat alles waarin we u niet eren, u niet geloven, u niet gehoorzamen, wilt u dat alles ons niet aanrekenen, maar wegnemen op grond van het offer dat Christus heeft gebracht, dat we in hem rein en rechtvaardig voor u mogen zijn. We prijzen uw grote naam dat u dat lam hebt gegeven. Jezus aan het kruis. Hij die is opgestaan. Hij die leeft. Hij die een volkomen zaligmaker is. En mogen wij zo door hem ook deze avond bidden om uw zegen. Gedenk zo de gemeente. Wilt u heel de gemeente bewaren bij uw woord. Helpen ook in deze tijd. Geef dat we uw getuigen mogen zijn. Dat we leven als christenen die uw naam niet te vergeefs dragen, niet te vergeefs geroepen zijn, al in onze doop, om u te dienen. Maar dat we, ook als we elkaar veel minder zien, toch in deze wereld staan. Als mensen die naar uw naam zijn genoemd, die uw woord hebben meegekregen. Die leven uit uw liefde en uit het geloof in de hoop. Heere, sterk ons daarvoor met uw Heilige Geest. Gedenk uw kerk over heel de wereld. In het bijzonder bidden wij voor christenen die vervolgd worden, die niet in vrijheid kunnen samenkomen, die in armoede leven, die veel verdrukking en moeite vanwege het geloof in het leven tegenkomen. Sterk hen en schenk hen uw troost, mag ook hun getuigenis tot zegen zijn en tot eer van u. Zo bidden wij deze dingen, hoor ons gebed. In de naam van Jezus. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 40, de versen 12 tot en met 26. Het gaat in deze leerdienst over het geloof in God, de almachtige schepper, God de Vader. En wij lezen in de Bijbel uit Jesaja 40, vers 12 tot en met 26. En dan luidt het woord van God in Jesaja 40 vanaf vers 12 als volgt. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal. Wie heeft de geest van de Heere gepeild, en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd, dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld. De edelsmid overtrekt het met goud en smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant, ja, zij zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren en een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die een leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept, door zijn grote vermogen, zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. Tot zover lezen we uit de profetieën van Jesaja. Als handleiding voor de leerdienst van vanavond lezen we uit de Heidelbergse Catechismus zondag 9. En zoals ook andere keren is er een handout te vinden op de website, waar de Catechismus zondag op staat in de verwijstekst en enkele vragen. Zondag 9. Wat gelooft u als u zegt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde? Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus de hemel en aarde, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat hij mij in de tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Tot zover zondag 9. In de preek hebben we drie punten. Ten eerste de almacht van God. Ten tweede de zorg van de schepper. En ten derde de wil van de Vader. Dus de almacht van God, de zorg van de schepper en de wil van de Vader. We gaan eerst nog zingen voordat het woord wordt bediend uit Psalm 36. Het tweede vers: uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, vers 2. Gemeente, zingt u graag een psalm of lied dat getuigt van vertrouwen? Zoals, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En terwijl je aan het zingen bent, dan doe je dat ook. Of, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. En terwijl je die woorden zingt, ervaar je hoe goed dat is. Vertrouwen op God. En je geeft er weer voeding aan. Zo wil ik leven in vertrouwen. De woorden van zondag 9 getuigen ook van vertrouwen. Zelfs van een heel groot vertrouwen. Wat gelooft u met die eerste woorden van de 12 artikelen? Ik geloof in God de Vader. Mijn God. Mijn Vader. En ik vertrouw zo op hem dat ik er niet aan twijfel of hij zal voor mij zorgen. Met alles wat ik nodig heb. Hij zal voor mij zorgen. Hoeveel kwaad me ook overkomt. Dat is een getuigenis in de woorden van zondag 9. Ik vertrouw zo op hem, op de eeuwige, de almachtige, dat ik er niet aan twijfel dat hij alles goed maakt voor mij. Hoe weet u dat zo zeker? Waar stoelt u dat vertrouwen op? Nou, dit vertrouwen dat rust op twee pijlers. Zoals je om te lopen altijd twee benen gebruikt. We kunnen ook denken aan een schommel. Jongens en meisjes, hoe hoog durf jij te gaan als je schommelt? Je zit op zo'n plankje van hout of van kunststof. En het hangt aan twee touwen of twee kettingen. En daar houd je je aan vast. En zo kun je heel hoog gaan. Nou, op de Heere God vertrouwen, dat lijkt een beetje op schommelen. En weet je waarom? Nou, die schommel die hangt aan twee haken. Met twee kettingen. En dat moeten sterke haken zijn. Zodat elke ketting goed vastzit. Want als er één touw of één ketting daarboven niet vastzit, ja, dan val je. En dan kun je eigenlijk helemaal niet schommelen. En zo hangt het geloof als het ware aan twee haken. Er moeten twee dingen zijn om te kunnen vertrouwen. Twee dingen van God, zodat je op hem kunt vertrouwen. En het ene is dat hij een almachtig God is. Hij kan je altijd helpen. Mijn God is zo sterk. En het andere dat is, dat hij je ook echt wil helpen. Als een trouwe vader. Mijn vader is hij. En wanneer die twee dingen zeker voor mij zijn, de Heer kan mij altijd helpen, hij kan mij zalig maken en hij wil het ook graag. Hij heeft mij echt lief. Dan ben ik vol vertrouwen. Ik voel me veilig. En hoe hoog ik ga of hoe laag ik ga, hij zal mij nooit laten vallen. Het antwoord in zondag 9 noemt deze twee pijlers. Hij kan het als almachtig God. Einde van het antwoord vindt u dat. Hij kan het als een almachtig God en hij wil het als een getrouw vader. En dat geeft een christen zekerheid. We kijken eerst naar zijn almacht. Bent u daar zeker van? Bent u zeker dat hij u kan helpen in uw nood? Dat hij u kan redden uit alle gevaar en ellende? Als je toch ziet wat er in de wereld gebeurt. Kan hij dat? Je ziet zoveel zorg. Zoveel nood in deze wereld. Je ziet hoeveel leed en schade wordt aangericht door een virus. Maar ook daarbuiten, er zijn ziektes. De dood breekt bloeiende levens af. En er zijn oorlogen. Of er zijn overheden die mensen dwars zitten. Er is zoveel kwaad en rampen. Kan God u en mij daaruit redden? Misschien hebt u zelf groot verdriet. Of u bent bang dat wat u gelukkig maakt, dat u dat verliest. Nou, om er dan zeker van te zijn dat de Heer u kan bewaren. Dat hij bij machte is u vast te houden. Dat hij bij macht is u te brengen tot de hoogste vreugde. Daar zeker van te zijn, dat hebben wij nodig. Let daarvoor, gemeente, op Gods grootheid. Gods grootheid, overdenk het. Kijk ernaar. Zing ervan. Hij is de schepper van alle dingen, van hemel en aarde en alles wat erin is. En leer daar ontzag voor te hebben. Denk aan de zon, bijvoorbeeld. God schiet dat grote licht. Zo vol van vuur, gigantisch krachtig in energie. En vanaf die duizelingwekkende afstand geeft die zon ons licht en warmte. God schiep de zon. En elke dag verschijnt ze weer aan de hemel. Zie de grootheid van de schepper. Toen Abraham het niet meer zo goed wist en toen Abraham begon te twijfelen aan de belofte van God, toen riep de Heer hem naar buiten in de nacht. Kijk nou eens naar die sterren. Kun je die tellen? God heeft ze allen gemaakt. Hij kent ze één voor één. Zou die God jou, Abraham, geen kind kunnen geven? Zeker. Voor God is niets te wonderlijk. Of ik denk aan Job. Ja, Job begreep er niets meer van. Dat hij terecht was gekomen in zulk diep lijden. Hij had zoveel verloren. Wat heeft het eigenlijk voor zin om de Heere te dienen als alles je wordt afgenomen? Kan God het niet anders doen in het leven van Job? En hij worstelt ermee. En dan op een zeker moment laat God zijn grootheid zien. Hij is de Almachtige. Hij is diegene die alles heeft geschapen, wie de aarde heeft gevormd. En wie laat het nou regenen, zegt Job, zegt God tegen Job. Wie laat het de regen over het land komen? En wie maakte de dieren, de grote en de klein? En wie bedacht de roofvogels? God gaat als het ware heel de schepping langs. Wie heeft dat gemaakt? Wie heeft dat uitgedacht? Wie regeert daarover? Zouden wij voor die God geen ontzag hebben? Ja, wacht eens, wordt er dan tegengeworpen, maar we weten tegenwoordig toch beter. Dat het allemaal wat anders is gegaan. Wij weten wel hoe de regen ontstaat, of het onweer, hoe de natuur functioneert. Ja, zegt de Bijbel, hemel en aarde door God geschapen in 6 dagen. Maar nee, zegt men, daarvoor hebben we nu de evolutietheorie. En dat zijn wetenschappelijke inzichtingen van een ontwikkeling van miljoenen jaren. Zodat kleine vormen van leven vanaf een heel klein begin zijn ontwikkeld en zijn uitgegroeid tot al die vormen van vandaag de dag, tot deze wereld die wij kennen. Nou, die evolutietheorie, dat is geen dom verhaaltje. Dat is wetenschap. Dat wordt gebaseerd op onderzoeken en men draagt argumenten aan. Wat moet je daarmee als christen? Hoe kunnen wij nog geloven dat God alleen maar sprak en het was er echt? Hoe kunnen wij nog geloven dat God 2 mensen maakte, Adam en Eva, waaruit alle andere mensen zijn voortgekomen? Wat moet je geloven? Er zijn christenen die proberen het te combineren. Ze geloven in God als schepper, maar dan volgens de methode van de evolutie. Achter die miljoenen of miljarden jaren van leven zou je God kunnen zien als de grote bestuurder van dat proces. En toch, gemeente, toch kom je daarmee echt in strijd met de Bijbel. Je moet dan zoveel aanpassen in je uitleg van de Bijbel, dat wat de Bijbel steeds zegt blijkbaar toch niet waar is. Hoe kan dat nog van God zijn? Woord van God. Wanneer het ons de waarheid niet zou leren. Volgens de evolutieleer moet er altijd al lijden en dood in de wereld zijn geweest. Want in dat proces moet het zwakke sterven. En het sterkste wint telkens de strijd. En dan zouden er zo steeds de betere soorten zijn gekomen en al die prachtige dieren en mensen en andere levensvormen. Zo is het volgens de evolutieleer. Maar in Gods woord leer ik in Romeinen 5 dat de dood in de wereld is gekomen door de zonde. Het hoort er niet thuis. God heeft dat zo niet geschapen. Dat het er altijd al bij hoort. En volgens de evolutietheorie komt de mens voort uit de dierenwereld. En bijvoorbeeld de agressie in mensen, dat komt er dan eigenlijk nog daar vandaan, uit die dierenwereld. Eigenlijk iets natuurlijks. Ja, dat is toch wel heel anders dan dat agressie zonde is tegen de naaste. Kain en Abel. De moord van Kain. De doodslag. Als vrijwillige daad van opstand. Tegen Gods bedoeling. Nee, de Bijbel leert ons dat wij niet van dieren afstammen. Maar dat God de mens afzonderlijk heeft geschapen. En wie gelooft dat hij alles maakte op de manier van de evolutie, die zal ook denken dat het nog niet klaar is. Nog lang niet klaar. Dan is het pas aan het einde goed. Dan zal het voltooid zijn. De eerste hoofdstukken uit de Bijbel die leren ons dat God op de 6e dag al zag dat alles goed was. En toen heeft hij de hemel en de aarde voltooid. Zo staat er ook. De gebreken in de wereld, die horen niet bij het proces, naar de voltooiing Maar die gebreken in de wereld zijn ontstaan door onze breuk met de Schepper. En niet alleen Genesis 1 en 2. Maar de hele Bijbel getuigt dat God alles heeft geschapen in 6 dagen. En op de 7e rustte Hij en het was goed en het was klaar. Ook de Heer Jezus, de Zoon van God, die sprak er zo over toen Hij op aarde was. Ook de Zoon van God gelooft dat Adam onze eerste voorvader is, waaruit we alle zijn voortgekomen. Ja, de evolutietheorie is heel knap uitgedacht. Knappe wetenschappers voeren vele argumenten aan. Dat maakt het zo verleidelijk. Het kan overtuigend overkomen. En toch heeft het ook zwakke plekken. Er zijn bijvoorbeeld geen tussenwezens gevonden. Want als het leven dan in het water is begonnen en daar leefden dan dieren in dat water en die moeten tot evolutie gekomen zijn om op een gegeven moment toch ook een dier te vormen dat in de lucht vliegt. Nou, er moeten wel heel veel veranderen aan dat dier. En zulke tussenvormen, ja, daar bestaan geen fossielen van. Er zijn ook zwakke plekken in die leer. En deze theorie over miljoenen jaren geleden, dat is eigenlijk geen natuurwetenschap zoals bijvoorbeeld de formule over de zwaartekracht. Zwaartekracht, dat kun je meten, kun je aantonen, kun je steeds herhalen om het te bewijzen. Maar de evolutie is een theorie, een hypothese van een aantal gegevens. Probeer je een puzzel in elkaar te leggen. En klopt die puzzel wel? Wie luistert naar wat God zegt in zijn woord, die moet concluderen, nee, dat kan niet kloppen. Dat kan niet kloppen, dat het zo in elkaar zit. En zo is gegaan. Met de aardlagen, hoe zit het dan wel? En hoe zit het dan wel met die fossielen die gevonden zijn? En hoe zit het dan wel met de natuurwetten, met de gegevens van de biologie en de gegevens van de geologie? En hoe knap het ook is uitgedacht, die puzzelstukjes, die liggen niet op de juiste plek. Als christen kunnen we beter erkennen, ik weet niet hoe dat zit met die puzzelstukjes. Met die gegevens van de geologie en van de biologie. En ook christelijke wetenschappers, die erkennen dat. Ik weet niet hoe dat nou precies zit met al die gegevens en die puzzelstukjes. Laten we maar bescheiden zijn, dat we eigenlijk nog heel veel niet begrijpen. Misschien ontdekken we er nog meer van. Het is beter om het woord van God te vertrouwen. En daar is veel meer reden toe. Dat is openbaring. Dat is ons geschonken door de Heilige Geest. En dat woord, de Bijbel, dat getuigt van God. Die getuigt van de Almachtige. Wat weten wij er eigenlijk van? Van deze wereld. God is veel groter. God is wijzer. God is machtiger. Om een vergelijking te maken, wat weet een peuter van scheikundige reacties? Daarmee vergeleken, wat weet een mens van hoe alles is geschapen? De hemel en de aarde. Ja, we weten wat God ervan zegt. Maar om het te begrijpen, wat weten we van de zonnestelsels? Wat weten we van de kleinste insecten? Alles getuigt van de Schepper. En Hij gaat ons verstand oneindig ver te boven. Laten wij de majesteit van God erkennen. Dan kun je ook naar Jezus kijken. Wat de mensen hebben gezien. Toen Hij op aarde was. Hij stilde de storm en de zee. met een kort bevel. Hij sprak en het werd stil. Wie is dat toch? Jezus veranderde water in wijn. Hij wekte de dode Lazarus tot leven. Ja, ook Jesaja 40 brengt ons ontzag bij. Ontzag voor de Schepper. En voor het vertrouwen op de Heere moeten wij diep doordrongen zijn van die goddelijke almacht. Denk aan de zeeën. Aan de oceanen. God heeft ze afgemeten. Met zijn vuist. Wie heeft bepaald hoe groot de dampkring moest zijn? Wie kent het gewicht van de bergen? Zo vraagt de profeet. U en ik niet. Dat kan alleen God maar zijn. En wie heeft hem daarbij terzijde gestaan? Wie heeft hem die wijsheid gegeven? Niemand toch? Wij mensen zijn maar heel klein. De volken zijn, vergeleken met de Heere, een druppel aan een emmer. Een stofje op de weegschaal. Kun je op zo'n machtig God wel vertrouwen? Als wij maar zo weinig betekenen. Kun je op die machtige grote God wel vertrouwen als ik minder ben dan een druppel of een stofje? Zo kunnen we dat toch niet zeggen. Gelet op zijn grootheid en zijn macht zijn we inderdaad klein. Maar concludeer daaruit niet dat we niets betekenen. Want dat blijkt wel anders. En daarmee kom ik bij het tweede punt van de preek. We hebben gelet op de almacht van God. Maar we zien ook de zorg van de Schepper. God had niets en niemand nodig. Hij schiep hemel en aarde uit het niets. Hij sprak en het was er. Er zij licht en er was licht. God schiep uit het niets door te spreken. Daarna zien we ook een andere manier van maken. Dat de Heere soms toch ook de geschapen materie gebruikt. De eerste mensen vormde hij uit het stof. En toen gaf hij de opdracht, wees vruchtbaar. En zo ging het ook met de dieren. Eerst schiep hij ze door te spreken. Maar door de voortplanting geeft God steeds ook weer nieuw leven. En nu onderhoudt God nog steeds hemel en aarde. Die term gebruikt de catechismus, onderhouden. Want God houdt deze wereld in stand door zijn kracht. De schepping die is geen machine die je in werking stelt en vervolgens draait het allemaal automatisch. Nee, de eeuwige Vader blijft actief betrokken. Hij houdt het in stand, anders zou deze wereld weer verdwijnen in het niets. Dan zou als het ware alles uit elkaar vallen. Zou het een chaos worden? Er zou geen leven meer zijn in de natuur. Geen leven in ons. God blijft betrokken om de wereld in stand te houden. Om het leven levend te houden. Dag aan dag houdt Hij ons in leven. De diepste dragende kracht ligt bij de Heere. En zo belijden wij dat Hij het is die de aarde nog steeds laat draaien. En zo danken we Hem als 's morgens de zon weer opgaat. We erkennen Het is God die dat bestuurt, die daar zijn kracht in heeft. Die onze hartslag laat voortgaan, net zo lang als dat het hem behaagt. En we zien daarin de goede zorg van de Schepper. Hij blijft deze aarde nog onderhouden in zijn trouw. Hij heeft dat ook beloofd in het verbond met Noach. En juist in die onderhouding schakelt God ook ons in. De mens kreeg daar ook een opdracht voor. We zaaien, we bemesten, we bouwen. Dus ook wij als mensen hebben daar een bepaalde taak in. En wanneer het God is die door zijn voorzienigheid alles nog onderhoudt, in zijn goede zorg voor wat hij zelf eens heeft geschapen, hoe durven wij daar niet goed voor te zorgen? Wanneer God zo trouw is om zijn schepping te onderhouden, hoe durven wij zijn werk uit te putten? Zijn werk te verwoesten. Ziet u de aarde waarop wij leven echt als werk van God? Zeker, wij mogen deze aarde gebruiken. We mogen het land bewerken en voedsel produceren. De schepping is niet bedoeld om er alleen naar te kijken. De mens kan bomen kappen om dat hout te gebruiken. Daar een mooie kast van te bouwen of zoiets. In die zin is de natuur niet heilig. God plaatste geen bordje niet aanraken. We mogen ermee werken. Het gebruik. Maar wanneer wij belijden dat God alles nog onderhoudt, dan mogen wij daar niet dwars tegen ingaan. Dan mogen wij die hemel en die aarde niet verwoesten. En daarom behoren wij te denken aan het milieu. En daarom behoren wij duurzamer te leven, om die aarde te bewaren, opdat wij geen slechte rentmeesters zouden zijn die ook op dit vlak grote schuld zullen dragen. Tegenwoordig is daar veel aandacht voor. Hoe kunnen wij zuinig zijn? Zuinig op energie en zuinig op grondstoffen. Er is veel aandacht voor dat we ons gedrag veranderen ter wille van de schepping. En dat is goed. Want de eeuwige Vader onderhoudt zijn schepping. En wij mogen daarin als mensen hem vertegenwoordigen. Zodat we ook op hem mogen lijken. Op de hemelse Vader. In onze zorg voor zijn schepping. En dat de Heere zorg draagt voor de mensheid, daar mogen wij ook in opgenomen zijn. Wanneer wij onze naasten lief hebben, wanneer we zieken verzorgen, wanneer we armen ondersteunen. Gods zorg voor de mensheid. Daarin worden wij ingeschakeld. Ja, de Schepper die regeert. De Schepper zorgt. En hij doet dat ook via overheden, via ouders, via mensen die helpen. En zo voorziet hij ons in wat wij nodig hebben. Hoe bewaart God ons voor een verdere uitbraak en nog grotere verspreiding van corona? Ja, daar schakelt hij ons allemaal bij in. We krijgen allemaal onze regels mee. Of wilt u niet ingeschakeld zijn in Gods voorzienigheid? Dat we nu thuis blijven. Dat we handen wassen, dat we afstand houden. Heb je er iets voor over als teken van hoe God helpt? Ook in deze tijd. Tegen deze ziekte. mag het u of jou niets kosten? Wil je er niet voor inspannen? God bewijst zijn goede zorg over deze grote wereld. En de christen beleidt, zo zorgt hij ook voor mij. Twijfel er niet aan. Hij kan het. In alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. Kijk eens naar de vogels en de bloemen, zei Jezus. Ze eten die vogels en die bloemen die bloeien. Zal uw Vader zo ook niet zorgen voor u? De Vader. Daarmee komen we bij het derde punt. We zagen de almacht van God. We zagen de zorg van de Schepper. Daarin heb ik benadrukt dat wij ook een rol, een taak daarin hebben. Ten derde de wil van de Vader. De Heer Jezus sprak met zijn discipelen over uw Vader. Hij zelf is de Zoon van God van eeuwigheid. Voordat iets gemaakt was, voor alle eeuwen, is Hij de Zoon van God. Maar wat is de mens? En wie zijn wij? Nou, de christen uit zondag 9 beleidt, hij is mijn God en mijn Vader. Die grote God, die almachtige schepper van hemel en aarde. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik geloof dat hij ook mijn God is en mijn Vader. Dat geloof ik. Samen met de kerk van alle tijden, alle plaatsen. Zeg. Hoe geloof je dat zo vast? Hoe bent u daar zo zeker van? Het antwoord luidt: door Christus Jezus. Een cruciaal stukje in zondag 9. Omwille van zijn Zoon Christus. Omwille van zijn Zoon Christus is de eeuwige Vader mijn God en mijn Vader. Zonder hem zou het niet zo zijn. Echt niet. Zonder Christus zou God niet mijn Vader zijn. Eerder was het ook niet zo. Zoals wij ter wereld komen na Genesis 3. We liggen verloren. Bent u dat gaan beseffen? En persoonlijk gaan beleven. Wij liggen in de dood door onze misdaden. En van nature zijn wij zonder God. We zijn hem kwijt. Hij is er wel, maar er is geen band. Hij is de schepper en wij leven zonder hem. Als het gaat om de band met hem. De weg die we gaan. Als goddelozen. Tenzij dat radicaal verandert. Hoe durf je zo vrijmoedig te spreken over mijn God en Vader? Hoe durf je? Wij mensen hebben hem verlaten. We hebben zijn wetten geschonden. We hebben zijn toorn opgewekt. En we zijn veroordeeld. Tot verlorenen. Ja, altijd was er één zoon. De enige geboren Zoon van God. En die ene Zoon, die leeft altijd in vrede met de Vader. En die ene Zoon, die heeft de Vader lief en die brengt de Vader eer. En weet u, wat God nu heeft bedacht? Weet u wat voor plan er bij God is? Het heeft de Vader behaagd. Dat velen zijn zoon zouden lief krijgen. Dat is Gods plan. Dat is zijn liefde, dat is zijn vreugde. God de Vader die is eeuwig samen met zijn zoon. En God de Vader heeft dit grote verlangen. Dat zijn eigen zoon vele broeders zou hebben. Broeders en zusters. Dus dat Gods eigen zoon, die eeuwige zoon, dat hij zijn liefde zou delen met vele andere kinderen van God. En om nu een ontelbaar groot volk van mensen, geschapen naar Gods beeld, maar in zonde gevallen, om zo'n ontelbaar groot volk van mensen zover te krijgen dat ze ook Gods kinderen zijn, om die allen rein en heilig bij de Vader te brengen, daarvoor stortte Christus zijn bloed. Gods Zoon werd mens. Hij leed. Hij stierf. Hij droeg de schuld. Hij bracht verzoening voor goddelozen. Bent u er ook bij? Zo iemand die verloren ligt in schuld, maar die zoekt naar vrede met God, die hongert en dorst naar gerechtigheid, hoor het evangelie. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Kom tot Hem. Kom tot de zaligmaker der wereld. U hoeft niets van uzelf mee te nemen. Geen eigen werken, geen waardigheid, geen vroomheid. Wie dorst heeft, die komen. En die nemen het water des levens om niet. En wie gelooft, wie zo gelooft in de Heer Jezus Christus, die ontvangt een geweldige schat aan zegeningen. Die ontvangt ook deze zegen, de aanneming tot kind. Je mag Gods kind zijn, geadopteerd met volle rechten, zodat we vrijmoedig kunnen zeggen: Hij is mijn God. Hij is mijn Vader. Als u op de handout kijkt bij de verwijsteksten en dan de teksten leest onder letter C, dan gaat het in die teksten over de aanneming tot kinderen. De gelovige is dat niet altijd al geweest, een kind van God. Zo werden we niet geboren, maar we hebben het gekregen. Gekregen door het geloof in Jezus. Het is de aanneming tot kinderen. Ons vertrouwen, dat grote vertrouwen waar zondag 9 over spreekt, ons vertrouwen kan niet rusten op God als schepper alleen. Zoals je niet kunt lopen op één been. Een christen heeft niet genoeg aan een algemeen voorzienigheidsgeloof. Niet genoeg aan het geloof in een hogere macht die alles bestuurt. En dat moet je dan maar slikken. Vaak een heel afstandelijk geloof. Wanneer je hem niet kent als Vader, door Christus, blijft God zo'n afstandelijke macht? En eigenlijk is dat heel bedreigend. Is dat iets veraf? Is dat moeilijk te vertrouwen? Want je kunt wel zeggen, ja, het is allemaal door God bepaald. Maar als je dat zegt zonder zijn liefde te kennen, dan brengt dat geen hoop. Ons vertrouwen kan niet rusten op alleen het geloof in voorzienigheid, in Gods macht. Een christen kent ook die andere pijler. Zoals een schommel aan twee haken moet hangen. Niet alleen wat God kan als de machtige schepper, maar ook zijn genade in het evangelie van zijn Zoon. Door Christus leer ik God immers echt kennen, als een genadig en getrouw Vader. De Zoon zelf staat ervoor in. Hij is aan de rechterhand van de Vader. Hij leeft om altijd te pleiten voor zijn broeders. Hij gaf zijn leven voor hen. Dat geeft zekerheid. Dat kan niet meer stuk, omdat Jezus, die is opgestaan, daar is. De Vader zal voor mij zorgen met alles wat ik nodig heb. Ja, maar Er is toch nog veel verdriet. Ook bij christenen. Iemand mist haar man. Of uw kind werd ernstig ziek. Of u hebt veel tegenslag in uw bedrijf. Zorgt hij altijd voor mij? Een ander lijdt onder depressies. Of een angststoornis. Inderdaad, deze wereld is een tranendal. Zo wordt het leven hier en nu genoemd in zondag 9. Een tranendal. En als het kwaad je dan ook persoonlijk overkomt, heb je dan geen vader? Bent u dan geen kind van God? Nou, Jezus heeft een hemelse vader, dat is zeker. Hij is de Zoon, door God voor eeuwig bemind. En toch, hoe was zijn leven op aarde? Hij ging door een tranendal. Hij, Jezus, hij moest door duisternis en lijden. Hij droeg het kruishout van de schande. Maar God bleef en blijft vader. En God wekte hem op uit de dood. En God kroonde hem met glorie. En zo geloven wij het. Zo geloven wij het van onze God en Vader dat Hij al het kwaad voor ons ten goede kan veranderen. En dat is nu vertrouwen dat onze machtige God alles, ook dat moeilijke, dat verdrietige, dat zwaar, dat onze machtige God alles zal laten meewerken. Tot ons heil. Bij zondag 10, de volgende zondag uit de catechismus, zullen we daar dieper op ingaan. Juist dit is een zaak van vertrouwen. Omdat Hij, de Vader, het kan en het wil. En zelfs alle nood en verdriet ligt in zijn hand. En hij weet daarmee raad. En hij zal ons eruit redden. Heel vaak begrijpen we het niet. Begrijpen we niet wat God nu precies doet met alle kwaad in dit tranendal. Heel vaak begrijpen we het niet. En toch weten we, hij is mijn God. En mijn Vader. En toch geloven we. Hij zal voor mij zorgen. De aarde is van de Heer. Alles wat Hij geschapen heeft. Het is in zijn macht. En Hij gebruikt het. Om voor zijn kinderen te zorgen. Om voor zijn schepping te zorgen. Zal deze God niet voor zijn kinderen zorgen. Waarvoor Jezus zijn bloed heeft gegeven. Mijn God is zo groot. Hij is sterk en trouw. Hij zit op de troon. Welke crisis de wereld ook in beroering brengt. Wij geloven dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus de hemel en de aarde nog onderhoudt en regeert. En hoor hoe een kind van God, een gelovige, getuigt. Ja, ik vertrouw zonder twijfel dat deze God voor mij zal zorgen. Ik geloof, Hij maakt alle dingen nieuw. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. En dan zal alles Hem prijzen. God op de troon en het Lam, Jezus onze Heer en alles zal Hem groot maken. Amen. We gaan zingen van Psalm 146. De versen 1 en 4. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. En het vierde vers is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. We zingen Psalm 146, de versen 1 en 4. Laat u nu danken en bidden. Grote almachtige God, u de Heere der Heeren en de Koning der Koningen, vol van majesteit, kracht, wijsheid. U die in uw Zoon ook uw genade en liefde hebt bewezen, die ons de Verlosser hebt gegeven, we danken u daarvoor. We danken u voor uw woord en voor uw beloften, dat we daardoor ook mogen ontdekken wie u bent. Leid ons daarin ook met uw Heilige Geest, om u te kennen, om zo door de Heer Jezus Christus ook tot u te komen en van uw genade te leven. En Heer, geef ons ook de rust daarvan. Wanneer we aan uw grootheid denken en aan uw gunst, wanneer we daarvan lezen in de Bijbel, het evangelie horen, sterk het geloof, dat ontzag hebben voor u, vertrouwen. Ja, Heere, dat we daar vreugde in mogen vinden, keer op keer. Ook als we ervan zingen, blijf zo bij ons in deze week. En mogen wij daarin ook van u getuigen zijn. Dat we mensen zijn die ook in deze tijd leven met hoop en verwachting. Die onze taak ook op ons nemen. Heer, vergeef ons ook de gebreken die we daarin hebben. Of de nalatigheid en de zonde die achter ons ligt. Zie ons daarvoor aan in Christus, in zijn verzoenend bloed. We danken u voor de zegeningen die we in de schepping van u ontvangen. In het weer, in het onderhoud van ons leven door voedsel en kleding. Door zoveel prachtige mogelijkheden die we hebben om dingen te ontdekken. Om wetenschap te bedrijven. Om dingen te leren, te maken. Elkaar te dienen en voor elkaar te zorgen. Dat we toch zo in deze schepping ook in uw dienst mogen staan. Dat we instrumenten van uw zorg mogen zijn. En van uw voorzienigheid. Help ons daarin. Stel ons tot de zegen. En we danken u ook wat anderen voor ons kunnen betekenen. We bidden van u dat u ons ook wijsheid geeft. En de hulp om op een goede manier met de aarde om te gaan. En alle vragen rondom duurzaamheid en milieu. Wilt u ook daarin geven wat goed en nodig is? Als mensen, hoe we daarin staan en ons gedragen, de overheden. We danken u dat de aarde ook zoveel goeds voortbrengt. Ook via het werk van de boeren. Zegen er daar ook in. Danken u dat zoveel mensen zich inzetten in de zorg, ook in deze tijd van ziekte en van risico's. Help hen, geef hen uw barmhartigheid, geef hen kracht om vol te houden. Ook als er moeilijke dingen zijn en zware tijden, veel emoties. Wij bidden van u, wilt u ook daarin uw kracht en hulp geven. Wij bidden u voor allen die rouw dragen. In het bijzonder denken we aan de nabestaanden van mevrouw Groeneveld Biesheuvel, die vandaag is overleden. Heere, sterk haar kinderen. We denken aan Marijn en Ina, aan Erna en haar man. Wilt u hen bijstaan in deze week en uw ondersteuning geven, ook bij het afscheid. In alle beperkingen die er zijn, dat u zelf daarin uw hulp en uw Heilige Geest geeft. Heren, zo zijn ook telkens de berichten van mensen die sterven. Voor ieder van ons er een herinnering aan dat wij onderweg zijn in dit leven. En laat onze harten dan gericht zijn op uw toekomst. Die stad die blijft, die fundamenten heeft, het nieuwe Jeruzalem. Zodat wij daarmee door het leven kunnen gaan. En dat wij, Heere, ook dat verlangen mogen hebben om u groot te maken in uw heerlijkheid. We bidden u dat u zo ons allen gedenkt. Ook in deze week met werk wat gedaan moet worden of als er vrij is. We bidden u voor de gezinnen. Wilt u daarin ook vrede en liefde geven? Wij bidden u voor de aarde die in onze omgeving, in ons land zo droog is. Wij vragen van u, geef dat ook er de nodige neerslag zal zijn die nodig is voor de natuur. Heren, dat kunnen wij niet. Wij bidden om uw zorg daarin. Zo brengen we u onze dank en onze gebeden. En dat doen we in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die de trouwe hoge priester is. Op wie onze verwachting gebaseerd is. Hoor dan ons gebed en zegen ons om Jezus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 11. Ga in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.